NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Co de Kloet.
Welkom bij Radiodoc. Later dit uur alles wat u altijd al had willen weten over de Hollandse stoeptegel in deel 3 van Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design. En we beginnen zo meteen met het levensverhaal van Sonny. Maar eerst gaan we gauw naar collega Hans van Loosenoord om te kijken hoe het is bij de Formule 1. Hans.
Het gaat prima met Max Verstappen. Hij heeft de leiding in de grote prijs van Mexico. Die leiding heeft hij al in de allereerste ronde genomen. We zitten nu iets over de helft. Alle topcoureurs zijn binnengekomen voor hun eerste pitstop. Want er zal een tweede komen, dat is al één ding wat zeker is. Max Verstappen heeft een voorsprong van meer dan 13 seconden op Lewis Hamilton. Die op weg is naar zijn vijfde wereldtitel. Hier heeft hij ruim voldoende aan. En op de derde plaats nu Sebastian Vettel. Vettel moet winnen en dan mag Hamilton niet lager eindigen dan op de zevende plaats. Dat is de enige manier waarop het wereldkampioenschap niet wordt beslist vandaag in Mexico City. Maar daar ziet het niet naar uit. Het ziet er wel naar uit dat Max Verstappen zijn tweede Grand Prix overwinning van dit seizoen tegemoet rijdt. De Nederlander is oppermachtig op dat circuit waar 130.000 mensen naar de Grand Prix kijken. En hun landgenoot Sergio Perez, de Mexicaan, zie rondrijden op de achtste plaats.
Dankjewel Hans. En later komt Hans nog terug om te vertellen hoe het ermee gaat daar. Voor onze lange documentaire gaan we naar Vlaanderen, naar Antwerpen. Naar de Begijnenstraat nummer 42, waar de gevangenis staat. En dan door naar Vleugel F. Jarenlang maakten gedetineerden op deze afdeling radio binnen de gevangenismuren onder de geuzennaam Radio Begijnenstraat. Radiomaker Wederik de Bakker kreeg een half jaar de kans om hier opnames te maken met alle gedetineerden. En toch hoort u in deze documentaire maar één stem van een psychisch zieke gevangene, waar Wederik hoe langer hoe meer door gefascineerd raakte. Luistert u naar Sonny.
Wij moeten een valse naam kiezen.
Ja.
Dat mag niet onder uw eigen naam. Heb jij een voorstel?
Nee. Ik zou echt niet weten welke naam dat ik zou moeten verzinnen.
Dat is de afspraak dat wij hier met iedereen in de gevangenis hebben. Mm-hmm. Dat er niets herkenbaar in zit. Dus geen herkenbare feiten.
Ja, ja, ja. Ik begrijp. Ik zou zeggen Sonny.
Sonny?
Ja.
S-O.
N-N-Y. Ja, dat is zoiets waar ik het eerst aan denk. Waarom juist, weet ik niet. Moest het een valse naam zijn? Wel, een valse naam, hè.
Dit is dus het verhaal van
Sonny.
Voilà.
Als je nog iets te vragen hebt, is de moment, hè.
Dit is Sonny.
Visueel.
Hij is groot, gespierd.
Zwoele lippen.
Hij komt binnen en hij neemt de ruimte in.
Zwart haar.
Hij heeft een bulderende lach.
Bruine ogen.
Het is een beetje een macho.
En een bruine huidskleur.
En Sonny zit op dit moment gevangen in de Begijnenstraat in Antwerpen.
Wacht, wanneer was dat? Gisteren dinsdag of eergisteren maandag kom ik hier in de gang zuster Maria tegen. Ken je die? De zuster die hier komt. Katholiek, christenen. En die zuster Maria, die komt hier dus de mensen een beetje over het geloof bijpraten of inlichten. En je vroeg van visueel hoe dat eruit ziet. Dus ik ben iemand die heel stil stapt en ineens stond ik naast haar. En ze kijkt naar me en ze verschiet dat daar iemand naast haar staat. En ik kijk naar haar en ik zeg, dag zuster Maria, alles goed? En ze kijkt naar mij en zegt, u ken ik niet. Ik zeg, ja, maar ik kom hier al langs, hè. Ik heb je al gezien, u ken ik wel. En ze kijkt zo en zegt, uw ogen. Dus ja, mijn ogen. Dus dat is een zuster en die heeft mijn ogen opgemerkt. Dat moet toch iets betekenen, denk ik. Marokkaanse ogen. Aziatisch-achtig. Maar toch Noord-Afrikaans. een beetje rood, oh ja. Interessant. Denk ik toch.
Sonny is nu 41. 14 jaar daarvan zat hij opgesloten. In Mechelen, in Bierbeek, in Antwerpen. Voor diefstallen, agressie, drugs.
Hoeveelste keer? 8 of 9 keer.
Feiten die ervoor zorgden dat hij telkens weer in de gevangenis terechtkwam.
Soms lang, soms kort. Ja.
Wat is het langste en wat is het kortste?
Het kortste een maand en het langste 6 jaar. De eerste keer ja, een maand, 4 maanden en dan 3 jaar. En dan eigenlijk een paar jaar in psychiatrie dan. Dus in totaal was dat van 95 of 96 tot 99. En dan van 2004 tot 2010. En dan van 2013 tot nu.
Sonny kreeg psychoses en werd uiteindelijk geïnterneerd. Dat is een beveiligingsmaatregel van onbepaalde duur voor een persoon die een misdrijf heeft gepleegd. Maar die tijdens dat misdrijf zijn daden niet onder controle had. In Nederland zijn er verschillende gerechtelijke maatregelen, zoals TBS. Maar in België is er maar één. Internering. Iedereen krijgt hetzelfde label.
Kun je een idee geven van waarom dat je binnen zit?
Waarom dat ik in de gevangenis ben terechtgekomen? Ja, meestal zijn dat diefstallen. Kleine overvalletjes. Maar mijn feiten is meestal diefstal.
En veel meer dan dit zal hij niet zeggen over zijn feiten.
Diefstal, ja. In mijn leven heb ik 14 jaar in de gevangenis gezeten. Veel drugszoek meegemaakt, diefstallen, criminele feiten, van alles, hè. Van alles. Ik zit niet fier op wat er allemaal is gebeurd, maar ik heb er geen spijt van. Want dat maakt wie dat ik vandaag ben. En ik ben daar tevreden mee. Dat is iets dat gebeurd is en dat hoort bij mij. Kunnen ze niet afpakken, dat is van mij. Wat dat ook is.
De Begijnenstraat is een gevangenis in het centrum van Antwerpen. Het is een arresthuis, een gevangenis voor personen die nog niet veroordeeld zijn. Er zijn 439 plaatsen. Er is een mannenafdeling, een vrouwenafdeling en een psychiatrische afdeling. Daar zit Sonny.
Mijn cel. Wel, daar hangen posters van tijgers, haaien,
auto's,
BMW's, Mercedes'en.
Een poster van een pitbull.
Een wc. Een stapelbed.
Een afvalemmer.
Frigo.
Een koelkast.
2 tafels, een tv, een dvd, wat cd's. De chroniek van Dr. Dre. It's the one and only D-R-E. Een Tupac, Are You Still Down? That's just the way it is. Soms een plezante.
Soms een leuke.
Soms een patante celgenoot.
Soms een irritante celgenoot.
En 2 ramen en achter die ramen tralissen. Dat is zo'n beetje. Hè? En een lamp. Voor donkere dagen.
Kun je dat beschrijven hoe dat voelt?
Stel zitten. Dat is, ja... ambetant, hè. Je wordt dan wakker en ze brengen dan de koffie, je rookt een sigaretje en dan om 9 uur in de harde zaal spelletjes gaan spelen ofzo, of pingpong of zo. En dan heb je ook therapie of zoiets, zoals gespreksgroep, van die dingen. En dan 's middags eten, om 2:30 kunnen ook naar de zaal, om 4:30 is het eten terug, om 6:30 kunnen dan de wandeling dan, hè, tot 8:20. Om 9 uur sluiting en dan ja, is de dag gedaan en dan kun je een film zien of zo, of wat muziek luisteren, of wat discussiëren met je celgenoot. Dan is de dag voorbij. Het zijn de beste momenten van de dag. Gaan slapen en opstaan.
Ik heb al vaak gehoord dat mensen hier echt super slecht slapen. Slaap jij hier goed?
Ja. Ik ben die matrassen wel gewoon.
Je bent al gewend aan die matrassen.
Ja. Maar aan de tijd worden die dat ook gewoon. Hè? De gevangenis is niet goed. Hè? Het is hier niet de place to be, in ieder geval. meestal verveeld je ook en je zit dan weg van je familie. Die andere persoon, allee, soms is dat lastig voor u, soms is dat lastig voor hem. De andere begint dan over zijn miserie te praten. Jij wilt dat dan niet horen en dan ja, zo van die dingen. Hè.
En hoe ga je daarmee om?
Je kunt dat in het belachelijke trekken.
Je kan er een mop over maken.
Ik probeer dat altijd zo een beetje duidelijk te maken door te zeggen van...
Dat hij moet stoppen met jammeren.
Maar dan hem rust is dat hij dat doorheeft van oké, ik moet over iets anders beginnen praten of ik moet mijn mond houden. Of hij zegt dat tegen u. Of sommige mensen worden agressief en zo van die dingen. Die beginnen te vechten en zo. Dus ja, er zijn ja, verschillende manieren om dat duidelijk te maken. Hè. Als hij begint te praten over zijn feiten en dat dat niet terecht is en zo en dit en dat, dan zeg je zo van ja, kan ik niks aan doen. Hè. Allee, ik bedoel... Sommigen zeggen ook van ja, er valt hier niks te doen en ik verveel me. Ja, dat is toch normaal, je zit in de gevangenis. Wat dacht je? Soms zit ik in mijn cel en dan boven mij, dat ze constant gebonk horen. En dan vraag ik me ook af van, alleen maar wat zijn die eigenlijk 4 uur bezig? Dat je 4 uur tak, 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 dan denk ik van, alleen, ik ben al zot aan het worden van dat geluid, laat staan hem.
De meeste mensen hebben dit gevoel dat ze hier verdiend zitten, denk ik.
De meeste niet. Het is allemaal de schuld van anderen.
En hoe is dat voor u?
Bij mij is het mijn eigen schuld. Uiteindelijk is het ja, diegene die feiten pleegt. Hè. Ik bedoel, het is niet omdat je een tegenslag hebt dat je dan het kot moet afbreken en vergens iets gaan leegroven. Hè. Ik bedoel, als je tegenslag hebt, dan moet je niet gaan zorgen dat een andere mens ook tegenslag heeft. Door u dan.
De helft van de gevangenen zit binnen de 2 jaar opnieuw in de cel. Het recidivisme is enorm. Belgische gevangenissen puilen zodanig uit dat de Belgische justitie tot 2016 de leegstaande gevangenis van Tilburg overnam.
De eerste keer was in Mechelen dat ik in de gevangenis terechtkwam. Dat was in 1995. Ik was toen 18 jaar. Ik dacht van oké, ik kom hier nu in een plaats waar er allemaal criminelen zitten. Gevaarlijke mensen, moordenaars, dieven, verkrachters... Dus ik voelde me heel klein. Ik had zo een beetje angst ook van daar binnen te gaan. Ik dacht van oké, ja, dat zijn hier allemaal supergevaarlijke mensen. Dus je komt binnen, je hebt niks. Je wordt ontvangen door een cipier die u inschrijft. De nodige overlevingsspullen geeft, zoals tabak, suiker. Je krijgt dan een gevangenis in u aan. Een handdoek, shampoo en dan worden... naar je cel gebracht en je wordt dan in je cel gestoken. En ik weet dan ook dat ik toch aan de tralies ben gaan voeren voor te zien of dat echt was. Ik ben echt gaan schudden met die tralies, zo van oké, ik zit echt in de gevangenis. Dat ik de ramen op heb gedaan aan de tralies en echt gevoeld heb van, is dat wel allemaal echt hier? Dat ik het zelf niet kon geloven eigenlijk, dat ik in de gevangenis zat. Zo hetzelfde ongeveer van als je iets meemaakt. Dat iemand vraagt van, knip die zien mijn larm, want ik denk dat ik aan dromen zijn. Begrijp je? Zo, ja, ik ga voelen aan het raar is van, ja, is dat wel echt allemaal, hè? Ja, ik had angst, hè. Ik dacht van, oké, allemaal moorden, hè. Dit en dat. Iedereen dat hier ziet, heeft iets verkeerd gedaan. Om eerlijk te zijn, de volgende dag, of dagen, heb ik gemerkt dat de mensen dat daar zaten allemaal eigenlijk, ja, ook mensen zijn. Mensen met rare ideeën, rare opvattingen. En eigenlijk heb ik dan gemerkt dat ik eigenlijk geen angst moest stemmen, want zoveel gevaarlijke mensen zaten daar. Eerder mensen die hulp nodig hebben, die daar zitten.
Alle soorten mensen.
In de gevangenis komt de psychopaten tegen. Je komt mensen tegen die een eenmalige fout in hun leven hebben begaan en daar spijt van hebben. Andere mensen die in de gevangenis belanden en gewoon verder doen. In de gevangenis zelfs. Komt mensen tegen die geen spijt hebben van wat ze gedaan hebben. komt mensen tegen die daar willen zijn in de gevangenis. Hoe raar dat ook klinkt, maar het beter vinden in de gevangenis dan buiten. Dus je komt van allerlei mensen tegen eigenlijk. Ik ben nu 41. Allee, bijna volgende maand word ik 41. En ik heb wel toch mensen tegengekomen die liever in de gevangenis zitten dan buiten. Omdat ze in de gevangenis eigenlijk iets betekenen. Of vriendschap hebben in de gevangenis. Of een soort van veiligheid ook. Het is niet altijd dat iemand in gevaar is door iemand anders. Soms is iemand in gevaar door zijn eigen ook. Hè. En in de gevangenis ja, wordt een beetje... Hoe moet ik het zeggen? Dat is een soort van veilige omgeving. In de mate van, natuurlijk. Hè. Allee, het is hier niet de plaats om vrienden te maken, hè. Ik denk dat niet. Voor hier dan, de tijd dat je hier zit, kun je zeggen van dat je met een die beter opschiet dan met een ander, maar vrienden, zelfs buiten zijn er bijna geen vrienden meer. Je ouders zijn je vrienden. Je moeder zeker. En ik denk ook dat er gevallen zijn van mensen dat je leert kennen in de gevangenis en dan later, als je die buiten tegenkomt, dat je die zelfs gaat ontwijken. Dat je dan bijvoorbeeld buiten bent en je zit dan met je vrouw dat je hebt leren kennen, met getrouwd zijn. En je zit dan op straat ontlopen en je ziet dan je bestelgenoot van vroeger. Maar ja, je ziet die en dan zeg je van shit. Je moet zien dat hij mij er niet ziet, want ja, en hoe loopt hij erbij en dit en dat. Ja, zo van die dingen. Hè. Dat je die liever niet wilt tegenkomen buiten. Omdat je misschien doet herinneren aan die slechte tijd. Hè.
2 uur per dag zijn de gevangenen buiten. Een binnenplein met vierkante betontegels. Mannen wandelen rondjes langs de hoge muren, met prikkeldraad erbovenop. Ze praten, ze roken, ze voetballen, tot iemand hen weer naar binnen roept.
Ik probeer altijd mensen een goed gevoel te geven, ten koste van mijn eigen. Soms gebeurt dat die me aanbeteren en pesten en doen en dat ik daar niks van zeg. En dat ze dan de zwakkere pesten, dat ik dan heel die groep bij elkaar slaag. Omdat ze die zwakker hebben, dat haat ik eigenlijk zo. Zo pesters zo. Die kinderen die eigenlijk een beetje anders zijn of zo. Dat die kind dan wordt gepest. Ze hebben me ook altijd gepest, maar ik sloeg. Niet direct, hè. Voor een voorbeeld te geven, hè. Allee, ik bedoel... Dus ik zat in de klas. En er was een jongen die achter mij zat. En die was veel groter, weet je dat soms, hè. Dat andere jongens rapper groeien dan anderen. En die gaf me altijd zo... Van achter op mijn hoofd zo'n lap, zo. Pak. En nog eens. Pak. En nog eens. Pak. En ik bleef voor mij kijken en dat was telkens keer op mijn hoofd. Pats. Pats. Opeens pak ik een potlood, ik draai me om en ik heb dat in zijn keel gestoken. Alleen zijn nek hier. Voilà. Als die het recht hebben om te pesten, ja, dan kijk ik het recht om terug te handelen. Ja. Terugslagen. Want dat is laf. Iemand pest omdat hij anders is, omdat hij een beugel draagt of een bril. Dat telt allemaal niet. Innerlijk is mooi. Zoals Cluzé zegt, zit van binnen. En ik zit binnen. Mijn criminele verleden is voortgekomen van de onrechtvaardigheid in de jaren 80 en 90. Voor een voorbeeld te geven, ik was 12 jaar. Het was aan het regenen. Ik was in mijn straat waar ik woonde. Ik was met verschillende vrienden, ook rond de 12, 13 jaar. Er stopte een politiewagen, die vraagt onze pas. Wij geven allemaal onze pas. Die zitten in de wagen, wij staan in de regen. Die blijven daar in die wagen zitten. We krijgen onze pas terug. Die politiewagen rijdt straat nog niet uit. Er stopt een andere politiewagen. pascontrole. En ook als het er in de regen blijven staan. Hè. Ik zeg niet dat dat altijd zo was, maar er was heel veel racisme hier in België vroeger. En ja, daaruit hebben we moeten ons eigen verdedigen. Anders kregen we een pak slaag van ons leven. Hè. Dus ja, soms kregen we ook slaag, maar soms deelden we ook slaag uit. En ja, ik ben zo opgegroeid. En daaruit eigenlijk is mijn criminele verleden voort van gekomen. Opkomen voor jagen.
Opkomen voor jezelf.
Terugslagen. Hè?
Ook al zorgt dat ervoor dat je in de gevangenis terechtkomt.
Maar dan wil ik er wel bij zeggen. En ook mijn excuses en sorry zeggen tegen de slachtoffers die dat er eigenlijk niks mee te maken hebben gehad. Dan ben ik eigenlijk de idioot of de pester of... Dat ik eigenlijk mensen heb benadeeld die eigenlijk met mij nooit niks te maken hebben gehad. Dat is eigenlijk ook een grote fout dat ik heb gemaakt.
Een fout?
Dat ik mensen benadeeld heb, pijn heb gedaan.
Maar wat kan je daar dan nog aan veranderen?
En soms denk ik zo in mezelf zo echt en serieus dat ik zo aan het denken ben zo van... Oké, je staat voor al uw slachtoffers en wat wil je hun zeggen? Dan denk ik gewoon sorry. Dan denk ik aan die sorry en dan denk ik van, ja, sorry. Dat betekent eigenlijk niet veel. Hè. Maar als je dat oprecht zegt... Sorry. Ja, zo, sorry, dat is een raar woord eigenlijk, zo van sorry. Ik weet niet. En ze bijna dagelijks dat ik daaraan denk van... Moesten al je slachtoffers voor u staan? Wat zou jij hun willen zeggen? Dan denk ik, ja, dan kan er niks op komen, dan sorry. Maar ik bedoel daarmee van dat ik er spijt van heb.
Ik zou zeggen, sorry.
Ze zijn nooit niet zeker, hè. Dat niet meer gaat gebeuren, hè. Maar ik probeer dat niet te doen, hè.
Bezoek is gelimiteerd tot bepaalde dagen en momenten. Maar Sonny kan altijd bellen naar zijn familie. Voor hem de enige manier om contact te hebben met de buitenwereld.
Dat is eigenlijk het zwaarste van de situatie. Hè? Dat is juist in de gevangenis belanden en dat dan melden of zeggen tegen die persoon ja, met wie je samen bent, of je moeder of familie. Ja. Dat is eigenlijk een heel zwaar moment. Dat is ook pijn natuurlijk, hè. Dat is even slikken, hè. En als je het dan hoort, ja, haar reactie, en niet enkel haar reactie, maar haar gevoel, die voelt dat wel, hè, en houdt daar rekening mee. Hè. Dat is heel zwaar. Op het moment dat je in de gevangenis komt, begin je al te denken van, hoe moet je dat nu weer al gaan zeggen? Sommige mensen wachten daarmee, en ja, dat is een hele onderneming. Bijvoorbeeld... Je moeder is op reis en je zegt dan oké, ik ga dan nu even nog niet zeggen. Ik ga wachten tot ze terug is. Ja, dat is heel zwaar, ja. Ja, soms zelfs dat staat tegen mij en zegt, je zit weer binnen. En dan zeg je, hoe weet je dat? Ja, dat maakt het eigenlijk gemakkelijker. Nou, dan krijg je er van langs aan de telefoon. Hè. En dat is eigenlijk ook wat in mijn geval. Hè. Als ik bel... Ja, mijn moeder of mijn vrouw krijg ik altijd een bras, hè. Ruzie. Meestal is dat ruzie. En dan, dit en dat en hetgeen. Maar ja, dat heeft geen haak. Wat moet ik verwachten dat hij tegen mij gaat zeggen? Je hebt je best gedaan en dit en het gaat goed met u. En als je buiten komt, dan zijn we er voor u. Zo rooskleurig. Stom en ezel, idioot. Je hebt een vrouw, een kind en dan durf je dat aan doen. En hoe durf je dat aan doen? Clochard, junkie. En dat is gelijk. En dan moet ik niet kwaad zijn. Hè. De enige op wie dat ik kwaad moet zijn, is op mijn eigen. Natuurlijk.
Maar toch belt hij terug.
En dat is niet één keer of twee keer. Hè. Dat blijft duren. Hè.
Elke dag.
Ja. Maar dat betekent dat hij iets om mij geeft. Hè. En het zou ook raar zijn van, ik zit in een bakken. En dat hij dan antwoordt, maar kom naar bezoeken en... We brengen dat mee en dat mee. En zie de volgende keer dat lukt, dat je niet in de gevangenis belandt, maar we zullen wel, ja, zo van die dingen, dat ze daar gemakkelijk over doen. Hè. Het is de bedoeling dat ze je wat een beetje ervan langs geven of zo, dat ze dat zeggen. Hè. Dat is mijn moeder. Die mag dat allemaal zeggen. Hè. Mijn vrouw mag dat ook zeggen. Die hebben het recht. Ik verdien dat. Misschien is dat de oplossing dat ik mijn verstand ga gebruiken, want misschien ga ik nog fouten plegen. Maar ik hoop van niet. En ik ben ook niet van plan. Maar dat kan.
En waarom?
Omdat het in het verleden ook is gebeurd. Ik zeg niet dat je eenmaal dief bent, altijd dief bent. Maar het kan. Soms gebeuren er dingen waardoor dat jij die dingen doet. Alleen ik vind dat raar. Voor bezoek te krijgen in de gevangenis. Ik vind dat raar. Het is je eigen fout dat je in de gevangenis zit. Je hebt niet willen luisteren. Je hebt 100 keer te horen gekregen van blijf thuis. Blijf daar weg. Stop met die drugs. Doe dat niet. Als je dan al die goede raad naast u legt en dan als domme gans toch in de gevangenis te belanden en dan gaan bellen, kun je mij komen bezoeken of kun je €50 opsturen? Allee, sorry, maar nou, kun je mij niet komen bezoeken, want ik zit in de gevangenis. Ah, zit het er in de gevangenis? Oké, ik kom morgen je bezoeken. Ah, dat is goed. Maar ik bedoel, mijn familie heeft zoiets van terug je plan maar. Het is uw eigen fout. Ik vind het eigenlijk terecht dat ik geen bezoek krijg. Ik vind dat goed zelfs. Ik zou meer pijn hebben om mijn moeder hier in de gevangenis te zien en dan terug afscheid te nemen. Dat doet meer pijn. Dat ik zie dat ze laat door naar mij te komen en mij hier te zien in de gevangenis. Ik denk dat het ook niet plezant is voor een moeder om haar zoon in de gevangenis te zien.
Je komt op bezoek. De deur van de gevangenis is een zware ijzeren poort met een koperen hendel. Je belt aan. Je wacht tot je naar binnen mag. Je legt alles in een locker. GSM's, sleutels, elektronica. Je krijgt een badge. Je wandelt door de metaaldetector. Je doet zo normaal mogelijk. En je bent binnen.
Ze zeggen, de beste boswachter was vroeger een stroper. Dus zou ik eigenlijk een hele goede politieagent moeten kunnen zijn. Dat ik nog in dief ben of zoiets. Hè? Ja, dus een goede dief is de beste politieagent. Ja, ik weet niet, zoiets. Hè? Ja, eigenlijk zo goed ben ik niet, want ik ben gepakt. Ja, oké, okay, ja, maar ja, Al Capone is ook gepakt. Hè? En Escobar ook. Hè? Uiteindelijk wordt iedereen gepakt. Ja.
En ga je toch de bak in?
Van zoals je... Een cipier bijvoorbeeld, die een celcontrole moet doen, ja, die komt die cel binnen en die denkt van oké, okay, als ik iets heb dat ik moet verstoppen, waar zou ik dat het beste verstoppen? Begrijp je?
Wat zijn de dingen die er dan verstopt moeten worden?
Dat kunnen veel dingen zijn. Hè? De gsm, USB-stick, wapens, drugs, alcohol. Ja, zo van die dingen. Dat zijn eigenlijk de meeste dingen die ze hier wegsteken. En dat komt hier allemaal binnen ook. Hè. Ja, dat heeft de verschillende methodes. Er is er ooit zelfs een kilo kalkoenfilet binnengekomen. Echt serieus, een kilo kalkoenfilet. Gekruid, gemarineerd en al. Hè. Echt serieus, veel bezoek, een kilo kalkoenfilet. Hoe dat hij dat heeft gedaan, dat weet ik niet. Maar ik zit op die cel en ineens komt mijn cellenoot binnen en zegt, ja, vandaag eten we kalkoen. En die had een kilo kalkoenfilet bij. Het was goed gemarineerd. Maar ik bedoel, hij heeft het niet opgestoken, of anders zou ik het niet eten. Hè? Ik bedoel, maar het is binnengekomen en het zag er nog vers uit, dus ja, het was ook lekker.
Je komt terug aan de metaaldetector. Je wandelt erdoor, geeft je badge af, je neemt je spullen, je duwt op de knop aan de zware ijzeren poort. Je wacht. Je gaat weer naar buiten.
Dus ik kwam voor de eerste keer naar de lagere school. En we zaten dan in de klas. Maar de leraar was er nog niet. En de leraar komt binnen en hij zegt van... Als ik binnenkom, moeten jullie allemaal opstaan en een kruis maken. Dus ja, ik heb paniek, want ik ben moslim. En ik dacht van, ja, hoe ga ik dat hier klaarspelen? En er zaten ook moslims in de klas... We waren in totaal met 4 moslims. Dus die leraar die stapt de klas buiten. Hij komt terug binnen. En iedereen staat recht, ik ook. En iedereen maakt een kruis, behalve ik. En die leraar zegt van, hoe komt dat jij een kruis maakt? En ik zeg hem, ja, ik ben moslim. En hij zegt, de laatste kans, ik ga terug naar buiten. En als ik binnenkom, wil ik dat iedereen opstaat en een kruis maakt. Dus ga naar buiten. Kom binnen. Iedereen staat op, ik ook. Iedereen maakt een kruis, behalve ik natuurlijk. Ik mocht al direct straf gaan schrijven van de eerste dag van het schooljaar. En daar zat ik dan, straf te schrijven. Maar er was ook een jongetje, en die noemde Rafael. En die had een soort van ADHD. Maar in die periode was dat niet zo goed gekend. En ja, die moest dan door zijn actieve handelingen en zo, moest hij dan ook straf gaan schrijven. Maar omdat hij zo actief was, deed hij van die ja, plezante dingen, rare dingen. En ik lachte daar altijd mee. Gekke gezichten trekken, rare dingen zeggen, springen op een stoel. Dus dat was wel plezant. Dat was een goede vriend. Allee, dat was eigenlijk mijn enigste vriend in dat school. Maar op een dag ging ik naar school en ineens zegt de leraar, Rafael is overleden. Ik heb geen kick gegeven. Ik ben gewoon verder straf gaan schrijven. En dan naar huis gewandeld. Mijn boektas in een hoek gesmeten. En in mijn bed gaan liggen. En ja, dus bij het begin van het verhaal heb ik al gezegd dat ik moslim was. Dus ik vroeg aan Allah om Rafael terug tot leven te brengen. En ik zat daar dan 3 uur in dat bed te wenen en te vragen en te smijken eigenlijk. Van, ja, want ze zeggen, God kan alles. Dus ik dacht van, oké, als hij alles kan, zal hij ook die jongetje terug tot leven brengen. En dan had mijn moeder door dat ik daar lag te wenen in mijn bed. En ze komt bij mij en ze zegt van, ja, wat is er aan de hand? En ik leg dat uit. En ik zeg, ja, ik wil dat hij terugleeft. Hè. Mijn moeder zegt, ja, maar dat gebeurt. Ik zeg, ja, maar God kan toch alles? En mijn neef zo gaat dan. Ik zeg, ja, maar kan God alles? Ja, God kan alles. Ik zeg, wel, dan kan ik je dat vragen. Maar ja, hij is niet terug tot leven gekomen. Een paar dagen later had ik vernomen dat zijn begrafenis was. En ik had met een BMX gepakt, die ik van mijn vader had gekregen. Ik ben naar die kerk gereden en juist het moment dat ik eraan kwam, droegen ze een buit in een wit kistje. En ik heb iets gezwaaid met mijn hand. En dat was mijn afscheid. Van Rafael.
En de zicht op buiten gaan?
Dat interesseert mij niet. Voor buiten gaan. Nee. Ik ben de hoop niet verloren. Integendeel, hè. Ik leef graag, ik zou graag buiten zijn. Ik heb een vrouw, ik heb een kindje. Ik bedoel, het leven is buiten, dat is niet in de gevangenis. Hè. Maar soms vind ik dat ik hier op mijn plaats even ben. Niet voor altijd natuurlijk. Hè. Maar als je buiten met drugs bezig bent en je gaat niet slapen en je gaat niet werken en al die dingen, dan is dat wel gewoon even hier binnen te komen. Eerlijk gezegd, voor alles terug een beetje op punt te zetten, hè, dat je dan van een drugs blijft en ja. Ik zeg niet dat je in de gevangenis komt en dan allemaal alle drugs stopt en dan ineens een engel zijn en zo en alles goed loopt. Hè. Allee, ik bedoel, soms zit je gewoon te wachten voor terug buiten te kunnen gaan gebruiken, maar ja, je wordt wat ouder, je krijgt wat meer verantwoordelijkheden, er zijn meer mensen rondom je en ja, dan begin je te beseffen dat dat allemaal niet goed is. Hè. Allee, ik bedoel, dat je dan zegt van, het wordt tijd dat ik daarmee stop. En dan kan de gevangenis helpen. Allee, ik bedoel, het ligt allemaal aan je eigen. Hè. En ik denk het belangrijkste dat je je eigen leert kennen. Ah, ja, moet ik dat zeggen? Dat is misschien raar. Maar ik denk, niemand heeft ooit stilgestaan bij een deur dat geen klink heeft. Dat is een raar gevoel als je in een kamer zit. En er is een deur en daar is geen klink aan.
Je zit in een kamer. Met een deur zonder klink. En je denkt na.
Wat was de grootste fout in uw leven?
De grootste fout in mijn leven is... Ik wil de waarheid zeggen, ik wil correct zijn. De grootste fout in mijn leven is... Die luistert naar mijn moeder. Die wil toch het beste voor je moeder. Allee, dat toch normaal gezien. Maar ik heb niet geluisterd. Maar er zijn nog heel veel andere fouten natuurlijk. Hè? Want hier zijn is eigenlijk gemakkelijk. Het moeilijke is van het moment dat je hier buiten komt. Dat is eigenlijk het moeilijkste. Want hier zijn, dat is zo, ja... Dat is eigenlijk een soort van dingen dat je moet doen. Je moet in je cel zitten. Het eten wordt aan je deur gebracht. Allee, het is niet gemakkelijk om in de gevangenis te zitten, maar ik bedoel... Het is zo, je moet hier zijn. Maar buiten komen, hoe je dat aanpakt, en zeker mensen die lang in de gevangenis hebben gezeten, is niet zo evident om buiten te overleven. Hè. Maar dat is, ja, dat is heel moeilijk om buiten terug een leven op te bouwen. Dat is heel moeilijk. Als ik buiten ben, zou ik ervoor gaan. Zou ik ervoor gaan om mijn leven te beteren nu deze keer. Ervoor gaan voor van de drugs te blijven. Er zijn voor mijn familie, die altijd het beste voor mij willen. En ja, een soort van leven op te bouwen, hè, met mijn gezin ook. En ja, dat ik toch iets of wat gelukkig kan worden. Of mensen die van mij houden, hun gelukkig te maken. Dus het is niet de bedoeling van heel je leven in de gevangenis te zitten. Hè. Allee, ik bedoel, dat is een weggesmeten leven. Hè. Hoe plezant dat het hier ook soms is. Maar het is de moeite niet. Ik probeer nu met realistische dingen mee bezig te houden. En een realistische ding is van... Probeer te beseffen nu wat ik als ik 60 jaar ben, zou denken wat ik nu eigenlijk moet doen. Als ik nu zorg voor mijn gezin, dan heb ik 10 jaar later nog een gezin waarvoor ik gezorgd heb. Ja. Of als ik nu mijn kind of later kinderen opvoed op een goede manier, dan kunnen mijn kinderen iets bereiken na 10 jaar of 20 jaar. Dus ja, het zijn die dingen. Hè.
Wanneer precies Sonny de gevangenis weer buiten kan, weet hij niet. Maar tot die tijd wacht hij.
Een gebouw in Antwerpen. Een hoge bakstenen muur, een zware ijzeren poort met een koperen hendel. De poort gaat open, een man stapt buiten. De poort gaat dicht, de man blijft staan. Hij kijkt rond, hij ziet een weg die hem naar zijn familie leidt. Iemand wacht hem op, het is zijn moeder. 6 jaar zat hij binnen. Hij had een diefstal gepleegd in Brussel. Hij voelde zich schuldig en had spijt dat het gebeurd was. Hij begint te wenen en belooft om nooit meer te hervallen. Ze wandelen samen weg.
U luisterde naar Sonny, een radiodocumentaire van Wederik de Bakker. Muziek Frederik de Klerk, eindredactie Jair Stijn. Met dank aan Katrien Lohman, Nelle van Damme en Radio Begijnenstraat. Een link naar Radio Begijnenstraat vindt u op onze website npodoc.nl/radiodoc. Sonny was een productie van De Zieke Steur. Uw reacties stellen we enorm op prijs. U kunt ze via de e-mail naar ons toesturen. Ons adres is redactie@npodoc.nl. Voordat we verder gaan met onze korte documentaire, nog even naar collega Hans van Loosenoord om te kijken hoe het nou gaat met Max Verstappen. Hans.
Met Max Verstappen gaat het nog steeds uitstekend. Hij gaat aan de leiding in de wedstrijd, maar zojuist uitgevallen. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die lag op de tweede plaats, notabene weliswaar met een behoorlijke achterstand, maar toch. En nu is het billen knijpen voor Max Verstappen en al zijn fans. Gaat hij het redden in de grote prijs van Mexico? Want hij rijdt immers met dezelfde type motor als Ricciardo. Voorlopig gaat hij aan de leiding nog. Max Verstappen met een voorsprong van bijna 14 seconden op Sebastian Vettel. Lewis Hamilton terug naar de vierde plaats. En we hebben nog 5 ronden te gaan in de grote prijs van Mexico.
Radio Dok met Code Kloet.
Ja, zometeen horen we Hans nog om te kijken of het allemaal gelukt is. En dan nu Ongesigneerd, een serie over onopvallend design in het dagelijks leven. En vandaag aandacht voor misschien wel het meest onopvallende ontwerp in het Nederlandse straatbeeld, de stoeptegel.
Laura, als jij op straat loopt, ben je dan een omhoogkijker of een omlaagkijker?
Oh ja, grappig. Nou, ik weet in ieder geval dat mijn opa een heel erge omhoogkijker is. Want ik ga wel eens met hem wandelen. En dan zegt hij, kijk daar. En dan wijst hij alle gevels aan. Nou ja, dan kom ik dus meteen tot de conclusie dat ik geen omhoogkijker ben. Want dat had ik dan allemaal nog nooit gezien.
Nou ja, als je vaker omlaag kijkt, dan zal je opvallen dat er in Nederland heel veel betontegels zijn.
Ja, eigenlijk die best wel gewoon lelijke, saaie
30 bij 30 vierkantje grijs.
Dit is Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Deze aflevering, de stoeptegel.
De omlaagkijkers weten het al lang. Die grijze betonnen stoeptegel van 30 bij 30 centimeter, die is overal in Nederland. Nooit op de straat, altijd op de stoep. Wie herinnert zich niet het geluid van er overheen razen met je kinderfiets? Het schuiven van je schoenen bij het hinkelen? Of het gemanoeuvreer met je voeten omdat je de randen niet mocht raken? Die stoeptegel, die is er gewoon altijd geweest. Grijs en onopvallend. Maar wie heeft hem bedacht? Hoe is hij zo verbonden geraakt met de Nederlandse stoep? En waarom zijn we hier überhaupt zo gek op stoepen?
Het is echt haal en maar olie wat dat betreft. De stoep is de oplossing voor alles.
We gaan even terug in de tijd. Het is 1824 en een Britse metselaar staat te experimenteren in zijn keuken. Hij komt erachter dat als je klei en leisteen verhit, dan af laat koelen en vermaalt, het met water erbij een heel sterk goedje wordt. Niet veel later vraagt hij patent aan op dit goedje. Portland cement heet het. En het wordt enorm populair tijdens de industriële revolutie eind 19e eeuw.
Heel nieuwsgierig als mijn voorgeslacht was van zullen we dat niet eens proberen in de aannemerij?
Dit is Aad den Boer, een gepensioneerde betonfabrikant die gaat glimmen als je begint over beton. Zijn overgrootvader en dienstbroer waren aannemer in het Zuid-Hollandse dorp Nieuw-Lekkerland. Enthousiast over het Portland cement beginnen de broers in 1883 een betonfabriek. Eerst maken ze vooral beerputten en vloerplaten voor stallen. Maar begin 20e eeuw beginnen ze ook met de productie van stoeptegels.
Je moet je voorstellen dat, dan praten we over 1920, dat autoverkeer op gang kwam. Dat betekende dat, en dan kijk ik naar onze klanten van toen, Den Haag, Rotterdam, natuurlijk een scheiding moesten gaan maken tussen voetgangers en ander verkeer. En toen heeft men een heel slim idee gedaan. En dat was dus de tegel, waarbij het formaat 30-30 heel slim was, omdat 30-30 kon je nog tillen, kilo of 10. En dan kon je de hele dag nog leggen.
Maar wie dit slimme product bedacht heeft, weet niemand. Er is ook nooit octrooi op aangevraagd.
Iemand heeft een kans voorbij laten gaan. Ja, dat zou kunnen.
Had iemand er wel octrooi op aangevraagd, dan had hem dat geen windeieren gelegd. De 30 bij 30 betontegel is namelijk nog steeds de meest gebruikte tegel voor Nederlandse stoepen. Heiko Miskotte weet daar alles van.
De vloer waar de honden op schijten, maar het is wel een product wat superslim ontwikkeld is.
In zijn vrije tijd repareert Miskotte antieke horloges. Maar door de week richt hij zijn nauwkeurige oog op de straten, pleinen en stoepen van Amsterdam. Hij is namelijk hoofdontwerper openbare ruimte bij de gemeente. Samen met zijn collega's maakte hij een handboek voor de straatinrichting van Amsterdam. De Puccini-methode.
Simpelst gezegd willen we in Amsterdam gewoon goede straten maken. Goede trottoirs, goede rijbanen, maar ook wel goede buurtpleinen.
Dat betekent dat ze er niet alleen goed uit moeten zien, maar ook functioneel, betaalbaar, klimaatbestendig en duurzaam moeten zijn. In de Puccini-methode is per wijk bepaald wat voor straatbankjes, lantaarnpalen en stoeptegels zo mogen worden gebruikt.
Stel je even voor, in de binnenstad staat dan vooral dat je daar in de trottoirs bakstenen toepast. En in andere grote delen van de stad op trottoir juist meer de bekende 30-30 tegel.
Dus het is eigenlijk een soort bouwdoos waar architecten dan weer uit kunnen kiezen?
Ja, architecten, ontwerpers, maar bestuurders kijken natuurlijk ook mee. Maar het is inderdaad eigenlijk Lego.
Om goed te kunnen laten zien hoe die Lego-doos werkt, neemt Heiko Miskotte me mee naar een industrieterrein in het westelijk havengebied in Amsterdam, waar de Puccini-tuin is. Een soort IKEA-showroom, maar dan voor straatmeubilair en stoepranden.
We staan hier in de Puccini-tuin. En eigenlijk zie je hier grofweg het palet wat we in de stad gebruiken aan materialen die we aanleggen bij het uitvoeren van openbare ruimteprojecten. Dus dat zijn bakstenen, dat zijn tegels, dat zijn trottoirbanden, fietsnietjes, lantaarnpalen. Nou, alles wat je ziet moet ergens vandaan komen. En een heel groot gedeelte van wat we dan de standaard noemen, dat ligt dan hier.
Kunnen ze een klein rondje lopen?
Ja, natuurlijk.
Waar zullen we beginnen?
Nou, misschien wel waar het programma in de kern denk ik over gaat. Dus dat zijn eigenlijk de 30-30 betontegels. Daar zitten we dus hier nu naar te kijken. Je ziet ook drie soorten. Een glad grijze. En eentje met een toeslag. En verderop nog eentje met een toeslag. De glad grijze tegel zie je heel veel in Amsterdam. Ook heel veel in de naoorlogse stad. En de toeslagtegel heeft net even, zit wat natuursteen in. Ook net iets prettiger en rustiger. Ietsje luxer. Maar beide zijn prima producten.
Die betontegel is volgens Miskotte niet alleen zo'n prima product omdat hij handzaam is, maar ook omdat hij bij uitstek geschikt is voor de Nederlandse grond.
We leven eigenlijk op een moeras, dus alles zakt. Het gaat alle kanten op. En dan is niet al te grote materialen aanleggen is eigenlijk wel zo prettig, want dan kan het wat makkelijker meezakken met die ondergrond. En krijg je wat minder randjes waar je over kunt struikelen. Als je ze 40-40 maakt of 50-50, dan wordt het vaak alweer wat ingewikkelder. Dan zie je ook op termijn die tegels gaan een beetje scheef staan. En dan krijg je die verzakkingsrandjes krijg je dan te zien.
Maar hoe slim het ontwerp ook is, Miskotte moest ervoor vechten om de tegel in de Puccini-methode opgenomen te laten worden. Als er een nieuwe stoep wordt aangelegd, willen architecten en buurtbewoners namelijk toch het liefst een mooie rode baksteen. En niet zo'n grijs glad vierkant.
Hij zit een beetje in het verdomhoekje. Er is echt de associatie dat baksteen mooi is en 30-30 tegel iets te eenvoudig. En dat is niet waar. En ik denk ook architectonisch niet waar.
Dat blijkt volgens hem in de Amsterdamse PC Hoofdstraat, de duurste winkelstraat van Nederland, waar voetbalvrouwen op hun stiletto's rondparaderen. Daar is zowel de rijbaan als de stoep gemaakt van rode bakstenen. En veel van de gebouwen ook.
Misschien was het wel aardig geweest eigenlijk als die trottoirs daar van een mooie 30-30 tegel waren gemaakt. Dan had je even een breuk in die enorme rode cocon waar je in zit. Dus we hebben er intern wel discussies over dat er eigenlijk een soort revival zou moeten zijn van de 30-30 tegel.
Een PR-campagne voor de grijze betontegel van 30x30.
Ja.
Dat we in Nederland zo tot in detail bezig zijn met de openbare ruimte heeft ook weer te maken met die moerassige ondergrond. Waardoor de bestrating één keer in de zoveel jaar opnieuw moet. Dat gaat efficiënter als je kleine tegels hebt dan wanneer je grote, zware platen moet verplaatsen. En efficiëntie, daar houden we in Nederland van. Het kost ook minder tijd en geld als je materiaal kiest dat goed op elkaar aansluit en als je groot kan inkopen. Maar volgens Heiko Miskotte is er ook nog een andere, typisch Nederlandse karaktereigenschap in die handboeken te herkennen.
Het is misschien wel Nederlands dat we proberen, ja, laat maar even zeggen, Nederland, zeker ook Amsterdam, dat proberen om het kwaliteitsniveau in de hele stad op orde te krijgen. Dus in Parijs heb je de banlieues, daar zal het inrichtingsniveau toch wel lager zijn dan in het centrum. En Amsterdam, ja, is misschien ook wel heel democratisch, heel Nederlands. Daar is eigenlijk ook het kwaliteitsniveau in de naoorlogse stad, buiten de ring, is eigenlijk nog steeds hoog. Ja, de visie openbare ruimte van Amsterdam, die heeft als ondertitel op dit moment de huiskamer van alle Amsterdammers. Het gaat dus eigenlijk over dat je die huiskamer zo netjes en goed mogelijk inricht.
Een huiskamer verderop, in Purmerend, ontmoet ik Pieter Hoeksem, schrijver van het boek Een kleine filosofie van het Rijtjeshuis.
Ik ben een soort scharrelfilosoof, zal ik maar zeggen. Dus ik schrijf allemaal huistuin- en keukenverhalen over wat er allemaal gebeurt bij mij in de buurt. Tuinhekjes heb ik al bij de kop gehad. En, nou, de stoep moest ook op een gegeven moment aan de bod komen.
Dat is niet zo gek, want Pieter Hoeksem woont in een nieuwbouwwijk vol grijs betegelde stoepen. Een stoepenparadijs noemt hij het ook wel. En dat geldt eigenlijk voor heel Nederland.
Ten eerste is het een klein land en ten tweede is het voor een groot deel onbewoonbaar omdat het te modderig is. Het is een zachte bodem heeft. Dus je moet dicht op elkaar wonen. En dat heeft als gevolg dat je dus nog steeds heel veel kan lopen. En dat zijn we vol gaan houden. En dat wordt ook wel zo gepland. Ook voor gezondheid. Het allergezondste is eigenlijk stoepen aanleggen, begreep ik ook.
Pieter Hoeksum werd bij het schrijven over de stoep geïnspireerd door de invloedrijke Amerikaanse stedenbouwkundige Jane Jacobs. Die schreef in 1961 het boek Dood en Leven van Grote Amerikaanse Steden.
En ze beschrijft dat als een soort ballet van voorbijgangers die elkaar net ontwijken of die elkaar tegenkomen. Of noem maar allemaal op. Echt een ballet.
Jacobs beschreef de stoep als een soort overgangszone tussen het privédomein van de woning en de grote straat met verkeer. Een plek voor ontmoetingen.
Je denkt, de stoep heb ik alleen maar nodig om van A naar B te komen. Gewoon, het is een verkeersmiddel. Maar de stoep is ook heel erg prettig om ook gewoon een beetje rond te hangen op de stoep. En dan wordt de stoep niet echt een plek om van A naar B te gaan, maar dan wordt de stoep zelf het doel. De stoep wordt zelf B, als het ware. Zegt, ja, ik ben even op de stoep. Ik ben even op de stoep. En dan, dat is ook een doel geworden op zich. En aan de andere kant verzet ze zich er ook tegen dat het een dorp wordt. In een stad leef je anoniem met elkaar. En daar is de stoep juist zo'n mooi middel voor. Daar kun je, als je wil, zou je iemand kunnen begroeten en ontmoeten. Maar je kunt elkaar ook heel makkelijk passeren zonder enig probleem. Je kunt ook heel makkelijk langs elkaar heen leven.
Het is eigenlijk een oplossing voor alles, hè, die stoep. Gezondheid, ontmoeting.
Ja, het is echt halen maar olie wat dat betreft. En het aardige is dan ook nog dat het ook nog heel informeel gaat. Het gaat bijna vanzelf op de stoep. Dat vind ik zo prettig, hè.
Maar de stoep staat ook onder druk. Want het kost ruimte en er moeten woningen gebouwd worden en mensen willen een auto kunnen parkeren. Toch is Pieter Hoeksum optimistisch.
Het wordt ook een rollatorparadijsje, de stoep. Dat is natuurlijk ook, want daar ben je wel echt veilig. Daar word je niet omver gereden. Dat is natuurlijk ook. Het is voor kinderen en voor ouderen, de stoep, zou ik maar zeggen. Dat is nog een hele toekomst die, wat dat betreft, kun je optimistisch zijn over de toekomst van de stoep. Als we verouderen, dan hebben we steeds meer stoep nodig, denk ik.
Zolang de stoep er is, zal de vierkante betonnen stoeptegel er zijn. Tenminste, als de PR-campagne van Heiko Miskotte en zijn collega-ontwerpers een beetje slaagt. Onopvallend, maar een belangrijk podium voor ons hinkelspel, onze mijmerende avondwandeling en ons schuifelen met de rollator.
Oh, poep, ligt op de stoep. Poep,
stoppen we even voor een praatje? Of lopen we haastig door? Het maakt onze trouwe grijze vriend niet uit. Hij kent de rituelen, de dans, en slaat het allemaal rustig gade.
Dit was Ongesigneerd, een ingekorte versie. Ga naar de website vpro.nl/ongesigneerd voor de lange versie. Ongesigneerd is mede mogelijk gemaakt door het NPO-fonds.